De Bijbelstudie. Het thema van deze drie Bijbelstudies die door Willem zijn en vanavond ook de laatste keer wordt gegeven, gaat over hoe lees je de Bijbel. En we hebben de eerste twee keren mogen leren dat eigenlijk de hele Bijbel verwijst naar Jezus en zijn werk aan het kruis. En ook vanavond zal het daar weer over gaan en in het bijzonder dan over het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En misschien vraagt u zich dan af, gaat het dan weer over dat geweldige onderwerp genade versus wet? Ja, daar gaat het hoogstwaarschijnlijk wederom weer over. Maar ik geloof dat het goed is dat in alle prediking primair Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft centraal staat. En daarom is het goed om het ook vanavond weer vanuit een andere invalshoek weer opnieuw te mogen horen. En we zijn daar uiteraard heel benieuwd naar. En overigens, Willem is daar niet de enige in die in herhalingen treedt. Want ook de apostel Paulus, die doet het op veelvuldige wijze. Iedere keer komt hij weer terug op dat verhaal. En niet alleen Paulus, ook Petrus. Want die zegt in zijn tweede brief, maar het lijkt mij goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze tent verblijf. Dus ook Petrus wilde het continu opnieuw onder de aandacht brengen van zijn toehoorders of zijn geadresseerden van de brief. En wat wil die dan? Laten weten, iedere keer opnieuw, laat uw standvastigheid niet varen, daar besluit hij dan zijn brief mee, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Nou, daartoe bent u ook hier, omdat u wilt groeien in het kennen van het woord van God. En het woord is eigenlijk synoniem, want dat heeft Willem ook zo mooi een van de vorige keren aangeduid, dat op eigenlijk bijna letterlijk iedere pagina van de Bijbel, de naam van de Heer, die verwijst naar Jezus, voorkomt. Dus u wordt daar vanavond ook weer op uw wenken bediend. Goed, tot zover mijn korte inleiding. Ik wil, aangezien er geen pianist is, maar één lied zingen. En dus lied 243. Jezus is Heer en je ziet het om je heen. Zijn goddelijk woord bracht alles voort wat bestaat. Lied 243, en we gaan het a cappella zingen. En daarna nodig ik Willem uit om naar voren te komen.
Jesus is here. handen voor en dan gaan we samen een zegen vragen en dan geef ik het aan jou over.
Vader, wil u danken dat u ons uw woord heeft gegeven en wil u danken voor Willem, die bereid is hier en zo vol is van uw woord om dat vanavond weer te delen met ons. En we bidden uw zegen voor hem en voor ons allemaal. Wilt u hem bedouwen met uw Heilige Geest en wilt u zo, Heer, ook ons allemaal helpen om het te verstaan. En daarom bid ik hier dat u ons allemaal bedouwt met uw Heilige Geest. We vol zijn van u en ontvankelijk zullen zijn, Heer, om datgene wat u vanavond aan ons wilt geven, om dat te ontvangen.
Dank
u wel daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Zegen.
Dank je.
Is het goed om Paul te horen voorlezen dat Jezus onze herder is? He, dat kwam eventjes langs. En we gaan het nu niet hebben over de verkiezingen. Daar wordt al genoeg over gezegd. Maar we hebben een herder die eeuwigheidswaarde heeft. Die niet afhankelijk is van een rode stropdas en een zwart pak. Maar die zijn bloed gegeven heeft en onze duisternis, dat zwarte, op zich genomen heeft. En op mijn weblog heb ik een polletje staan van wat spreek je nou het meest aan qua titels van Jezus. En er komt een heel rijtje langs. En daar hebben nu zo'n 250 mensen op geklikt. En wat het meest naar boven komt is de goede herder. En ik vind het toch al aan de ene kant heel erg mooi, ook wel een beetje verrassend. Want het is zo ouderwets, mag je dat zeggen? Hè? Nou, eigenlijk helemaal niet, hè? Zo archaïsch, zo, ja, hè? En toch, hè? Patriarchaal en pastoraal. En toch spreekt ons dat zo aan. Wij hebben een herder nodig die ons leidt. En dat is wat anders dan een politicus die ook wat roept. Hè? Of ons misschien ook wel leidt in bepaalde opzichten. En die ook wijsheid nodig heeft, waar we ook voor mogen bidden. Maar degene die ons wil leiden is de goede herder. En dat was voor mij ook een reden om de komende dagen juist daarover op mijn weblog te schrijven. Want de Bijbel zegt heel veel over die goede herder. En een van de dingen die mij ook weer treft, dat is dat Jezus ook daarin vervult wat het Oude Testament al aangeeft. Er wordt in Zacharia 13 al geschreven over de herder die door God uitgekozen wordt, maar die door het zwaard getroffen wordt. Jezus die de veroordeling van God op zich neemt. Dat staat al in het Oude Testament. En als Jezus dan zegt in Johannes 10 dat hij het is die zijn leven geeft voor zijn schapen, is dat een vervulling van de belofte uit het Oude Testament. En weer, hè, we zijn er al een beetje in getraind de afgelopen avonden, mag je dus zien dat het Oude Testament voortdurend ademt, spreekt van Jezus en dat hij het is die alles tot vervulling brengt. En zelfs de woorden die Jezus spreekt in het Nieuwe Testament brengt hij zelf in vervulling. Ik wil even met iets beginnen, dat vind je niet in je aantekeningen, maar gewoon om je mee te geven en je mee te zegenen. Hij zegt in het hogepriesterlijk gebed, en je weet, er zijn niet zoveel gebeden van Jezus opgetekend, maar het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, daar zegt hij, ik bid niet alleen voor mijn discipelen van nu, van toen, hè, die 12 of misschien die menigte, maar ook voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Johannes 17, vers 20. Jezus bidt in het hogepriesterlijk gebed en hij kijkt vooruit en hij ziet de mensen die door het woord tot geloof komen en die betrokken raken in dat plan van God dat hij veel kinderen zal krijgen. En dat hij een vader van al die kinderen kan zijn. Ik bid voor hen. En dan staat er in vers 23, of laten we even vers 22 kijken. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen ze volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Hij bidt voor ons dat zoals God Jezus lief heeft, zoals God zijn zoon lief heeft, dat hij ook ons op dezelfde manier zo lief zal hebben. En hij heeft het zelf mogelijk gemaakt dat dat ook gebeurt. Hij heeft zijn eigen gebed verhoord. Jezus is de aanleiding van God om tegen jou te zeggen, je bent mijn geliefde kind, zoals ik van mijn zoon Jezus hou, zoals het hier staat, zo houdt God de Vader ook van jou en van mij. En ik mag dus tegen mezelf zeggen, Willem, zoals God van Jezus houdt, zo houdt God van jou. Ja, dat is wat Jezus hier bidt, hè? Dat u hen lief hebt zoals u mij hebt lief gehad. Ja? Zoals God van Jezus houdt, zo houdt hij van jou. En Jezus heeft die belofte of dat gebed heeft hij vervuld, het mogelijk gemaakt dat God ons kan omarmen, dat hij van ons houdt, dat hij een vader voor ons kan zijn, dat Gods naam verheerlijkt wordt, hij zal er zijn, ter wille van zijn eigen eer. Niet omdat wij zo lovenswaardig zijn, hè, of zo geweldig veel liefde opwekken, maar omdat God ervoor gekozen heeft. En omdat zijn liefde veel verder gaat dan onze tekorten, of dan onze beperkingen, of misschien ook dan de manier waarop we naar elkaar kijken. God houdt van ons zoals hij van Jezus houdt. Dus niet de enige tekst die daarover gaat, hè, daar zou een preek in zitten, maar ook hier wordt dat weer duidelijk. Jezus verhoort zijn gebed. Het is zo. Als hij bidt, dan is het ook zo. Laten we eens even kijken waar we vanavond mee bezig gaan. We lopen weer even, laat maar zien Antoine, door de hoofdstukjes heen. Waar de andere twee gemist hebt, of één van de twee, zou ik zeggen, probeer dat nog even in te halen. Dat mee te luisteren, omdat je dan ook de lijn ziet die ik uitgezet heb. En dan kom je dus tegen dat de Bijbel Jezus openbaart en geloof opwekt. Veel mensen lezen de Bijbel als een boek vol moraal, vol lessen. He, ik heb een kinderbijbel van Nico Terlinde en die geeft dat ook gelijk weg. Die zegt van, het is natuurlijk allemaal niet echt gebeurd, maar je kan er een hoop uit leren. Maar omdat we Jezus kennen en hij ons gevonden heeft, wordt de Bijbel een boek wat geloof en bewondering en liefde voor hem opwekt. En naarmate je getraind raakt in het zien hoe Gods geest de Bijbel uitlegt, hè, wat begon vanaf het moment dat Jezus aan de Emmausgangers zei van, nou zal ik je laten zien wat betrekking heeft op mij in de schriften. Vanaf dat moment werd de Bijbel openbaring van Jezus. Het was het natuurlijk al. De schriften, het Oude Testament, was al openbaring van Jezus. Alleen Petrus zegt van, de profeten zagen er naar uit wat nou eigenlijk precies geopenbaard zou worden. En wat betrekking zou hebben op u, op jou en op mij. Omdat Jezus dat vervuld heeft. En vanaf dat moment ontsloot God de geheimen uit de schrift die betrekking hadden op Jezus. En daar mogen we gebruik van maken. Als ze de schrift lezen, als ze de Bijbel lezen, dan zit daar voortdurend de bewondering in, de verbazing, met name dus ook in het Oude Testament, hoe geweldig Gods hart vol is van zijn Zoon Jezus. En hoe die naar ons toekomt om ons te zegenen, om ons te vullen met zijn geest, om ons te betrekken in zijn liefde, in zijn heilsplan. En om daarmee ook het werk wat hij van tevoren al bedacht had met ons, hè, vanaf de schepping aan, dat hij mensen wilde, dat hij kinderen wilde, hoe hij dat uitwerkt in de praktijk. En dan lees je de Bijbel en dan lees je het Oude Testament en dan wordt het voedsel voor je. Er zijn zoveel mensen die naar me toe komen die zeggen, Willem, ik kan het Oude Testament niet lezen, want er zitten zoveel gruwelijke verhalen in. En dan mogen we die mensen helpen en leren om zo te lezen dat Gods zegen naar ons toekomt. Natuurlijk ook de waarschuwingen. Hè? Natuurlijk ook die lastige verhalen, die bittere geschiedenissen die erin staan. Maar daarachter klopt voortdurend de profetie dat Jezus zal komen. En dat hij komt om dat te doen wat God van begin af aan had gewild. Namelijk dat hij kinderen zou veroveren voor ons. Dat we daarin betrokken zouden zijn. Nou, dat is wat we de eerste keer hebben gezien. De tweede keer hebben we gelezen, of hebben het gehad over die andere twee onderwerpen. Lees de Bijbel vanuit het perspectief van het perfect volbrachte werk van Jezus. Dat betekent dus dat veel dingen die in de Bijbel staan, zijn vervulling hebben en ook gerelateerd moeten worden aan wat Jezus gedaan heeft. We zullen ook vanavond daar wat voorbeelden van zien, opnieuw. He, omdat we eigenlijk wat dieper daarop ingaan als we het hebben over het oude verbond en het nieuwe verbond, zullen we zien dat veel dingen die in het Oude Testament staan, door Jezus vervuld zijn en dat we daarom ook dankbaar mogen zijn voor wat hij gedaan heeft en ook geloof mogen voeden dat hij het perfect gedaan heeft. Hij heeft het volbracht. Dat is een belangrijk principe. Als Jezus aan het kruis zegt, ik heb het volbracht, dan ligt daar een hele geschiedenis achter. En dan liggen daar boeken vol achter die Jezus vervult in zijn eigen lichaam, in zijn eigen leven. En die hij beschikbaar stelt aan ons. Ja. Het kruis is werkelijk een kruispunt in de geschiedenis. Ook in de geschiedenis van het woord van God. We hebben gezien dat het belangrijk is dat we het perspectief van de apostelen gebruiken. Omdat de apostelen eigenlijk de eerste zijn die de schrift lezen zoals wij hem ook mogen lezen. Omdat zij dat perspectief van Jezus hebben ontvangen. Hè, ze zijn de eerste die het kruis gepasseerd zijn. En die ons dan ook leren en meenemen naar de manier waarop we mogen kijken naar de schrift. Naar het Oude Testament, naar het optreden van Jezus en wat dat betekent voor iedereen die het kruis gepasseerd is. En het is zelfs zo dat de apostelen daar speciale bevoegdheid voor kregen. Paulus zegt dat hij speciaal door God geroepen is om dat evangelie aan het licht te brengen. En als mensen een ander evangelie prediken, zegt hij in Galaten, ik durf het haast niet uit te spreken, maar dan rust er weer een vloek op deze mensen, zoals dat eigenlijk rustte op mensen die Jezus niet kenden. Dus het is belangrijk om het perspectief van de apostelen te kennen en daarvanuit het Oude Testament te lezen. Ook dat is weer heel verrassend. Want als je ziet hoe Paulus terugkijkt naar het Oude Testament of naar het Oude Verbond, dan ontdek je rijkdom. Dan ben je verbaasd dat hij bijvoorbeeld zegt, de rots waar Mozes tegen sloeg, dat is Jezus. Wie komt daarop? Wie komt daarop? Als je het Oude Testament leest, zou je als je het globaal leest helemaal niet denken van, het gaat daarover Jezus. Maar als je erin gaat verdiepen en je gaat Jezus zoeken in het Oude Testament en je komt bij die rots terecht, dan zie je dat Mozes op die rots moest slaan, omdat op Jezus aan het kruis geslagen werd. En dat daarom de Heilige Geest kon gaan vloeien. Dat is wat Paulus bedoelt. En zo zijn er heel veel voorbeelden van de manier waarop de apostelen kijken naar het Oude Verbond, naar het Oude Testament, waarop we voort mogen borduren en ook openbaring mogen krijgen. Nou, dat was dus punt 2 en 3. We gaan het nu hebben over het verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe verbond. En misschien is het goed dat je even kijkt naar je sheets. Ik heb dat daar nog eventjes uitgetekend, zodat je het misschien ook voor je ziet. Dat als wij de Bijbel lezen, en de monniken al in de 14e eeuw hebben daar indeling in gemaakt. Hè, verzen, hoofdstukken, al dat soort dingen. Zoals de Bijbel oorspronkelijk niet geschreven, met verzen, met hoofdstukken. Maar dat is langzaam zo gegroepeerd. Dat in de meeste Bijbels die bij jongbloed gedrukt worden, ik ben wel eens geweest in de drukkerij, dat is fantastisch om te zien. Hè? Een van de top dundrukdrukkerijen in Nederland, jongbloed in Heerenveen. Zij geven ook mijn boeken uit, dus ik mocht daar eens kijken samen met Marjan. En daar worden dus ook bijvoorbeeld de boeken van Project Parel van Open Doors worden daar gedrukt voor een groot deel. Boeken in allerlei, Bijbels in allerlei talen. Maar wat ze dus doen, en dat is ook heel logisch, dat is een wit velletje tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament stoppen. He? Heb je dat wel eens gezien? Nou, dat witte velletje beslaat ongeveer 500 jaar. He? Want dat was de tijd waarin God niet meer sprak. Dat had een reden waarom God niet meer sprak. Dat vind je in de laatste verse van het Oude Testament, in Malachi. Nou, daar wil ik het nu niet over hebben, maar ik wil je even duidelijk maken dat er dus een indeling gemaakt is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ja, dat is gewoon zo gebeurd. En in het Nieuwe Testament, wat begint in Matteüs, hè, Matteüs 1, daar gaat God weer spreken. Daar gaat God weer spreken. In het Oude Testament komt hij tot een punt dat hij zwijgt. We hebben bijvoorbeeld ook geleerd in eerdere lessen dat de naam van God verdwijnt uit de gemeenschap van Israël. Dramatische dingen zijn dat. En God spreekt ook niet meer 500 jaar lang. Dus ik zie allerlei nieuwsgierige mensen nu toch even de laatste versen van Maleachi lezen. Nou, dat mag. Hè. Maar dat gaat over generaties. Hè. Een onderwerp wat mij ook altijd heel erg bezighoudt. God spreekt in Matteüs. Maar als het gaat over het oude verbond en het nieuwe verbond, dan ligt dat toch iets anders dan bij de scheiding Oude Testament, Nieuwe Testament. En het is goed om dat te weten en om daar ook kennis van te hebben. Kijk, ik heb dat zo getekend, dat bovenste, hè, dat is het Oude Testament en het Nieuwe Testament zoals het in onze Bijbel ingedeeld is. Maar het Oude Verbond, zoals dat genoemd wordt in het Nieuwe Testament, is het verbond wat in werking gezet wordt op de Sinaï in Exodus 19 hè, en in Exodus 31 lees je daar heel duidelijk over, als Mozes de berg opgaat en er een wetsverbond wordt ingesteld. En dat gebeurt dus niet gelijk aan het begin van de Bijbel. Er is een tijd waarin God op een andere manier met zijn mensen omgaat dan de tijd waarin hij een volk uitkiest en zegt: ik wil met jullie verder en ik wil vanuit jullie de wereld zegenen. Ik wil jullie maken tot een koninkrijk van priesters en van koningen, wat hij zegt in Exodus 16, meen ik, of 17. En waar de wet gegeven wordt vanaf de berg Sinaï om paal en perk te stellen aan de zonde waar Israël aan vasthoudt. Dat is het wetsverbond en dat wordt in het algemeen het oude verbond genoemd. Daarvoor heeft God ook allerlei afspraakjes gemaakt met mensen, verbonden, hè, want een verbond is een afspraak, een testament, ja, allemaal dezelfde begrippen. Hij heeft bijvoorbeeld met Abraham een afspraak gemaakt, maar het wonderlijke van dat verbond is, en ook van het verbond van Noach, en zelfs het verbond van Adam en Eva, dat is dat het altijd uitsluitend van zijn kant kwam. Wij zouden zeggen, we sluiten een verbond, jij houdt je eraan en ik hou je eraan, hè. En Winnetou en Old Shatterhand die sloten een bloedverbond. He, daar werd in hun polsen gekerfd en dat ging zo tegen elkaar. En ze zouden zich er een leven lang aan houden. Nou, dat zit in de mens ingebakken. He. Twee partijen, jullie houden je eraan. Maar God heeft van het begin af aan, ook al in dat kleine stukje voordat het wetsverbond wordt ingesteld, geweten dat het van zijn kant moest komen. Vandaar dat toen God een verbond sloot met Abraham. Abraham sliep. Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Abraham sliep. Ja. Want een mens zal rusten als God werkt. Dat is een principe in Gods koninkrijk. Ik zal strijden, jij zult stil zijn. Nou, dat is de manier waarop God zoekt naar zijn kinderen en zegt: ik zal me houden aan het verbond wat van mijn kant komt. En natuurlijk verwacht ik wat van je. Maar het is mijn genade waar jij geloof aan hecht. En niet mijn regels. En niet mijn eisen. Het is mijn genade, we zien dat bij Abraham, het geheim van Abraham is, dat hij geloofde. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat is de manier waarop God met mensen om wil gaan. Ja. Nou, we zien dat dus in Genesis al. Dan treedt het oude verbond in vanaf Exodus, hè, halverwege Exodus. En dat stopt niet bij dat witte velletje van ons, bij Maleachi. Nee, dat gaat door. Jezus opereerde in het oude verbond. Wanneer gaat het nieuwe verbond in werking? Hè? Bij Golgotha, ja. Of eigenlijk zegt Jezus van bij het avondmaal, zegt hij: dit is de beker van het nieuwe verbond. Doe dit tot mijn gedachtenis. Drink hiervan. Het is beschikbaar, inderdaad, op Golgotha als ik mijn bloed geef. Dan treedt het nieuwe verbond in werking. Nou goed, dat zijn dingen waar we wat dieper op ingaan. En dat nieuwe verbond, ik heb dat niet goed getekend. Ik doe dat eventjes. Ik zal er niks meer zeggen, zodat de cd-luisteraars niks missen. Maar ik wil het je toch even laten zien. Dat houdt niet op. Het is een eeuwig verbond. Het is een eeuwig verbond. Ja, ik bedoel, het Nieuwe Testament komt tot een einde, hè, in Openbaring 22. Maar het Nieuwe Verbond houdt niet op. En dat Nieuwe Verbond wordt in het Oude Verbond al in alle toonaarden en kleuren aangekondigd. Ook het gegeven dat dat niet op zal houden. Nou, het is geweldig om dat te zien, om daar ook kennis van te nemen en om vanuit dat perspectief ook met de Bijbel om te gaan. Laten we de volgende dia maar even zien. Onthoud dus het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. In Romeinen 3 vers 20 zegt Paulus, voor God is geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Het systeem, het principe van het oude verbond, van het wetsverbond was, dat God een volk koos om mee op te trekken. En toen dat volk weigerde om vanuit die genade, zoals dat bij Abraham, Isaac en Jacob het geval was, en waarvan God tegen Mozes zei, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo wil ik genoemd worden, tot in eeuwigheid, van geslacht op geslacht. He? Dat ken je wel, hè? Exodus 3, bij de brandende braamstruik, maakt God zijn naam bekend. Ik zal er zijn. En zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dan ga je bestuderen, waarom is hij dan de God van Abraham, Isaac en Jacob? Omdat hij mensen zoekt die in vertrouwen en in geloof met hem omgaan. Ja. Daarom is hij tot op de dag van vandaag nog steeds de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom worden wij in het Nieuwe Testament kinderen van Abraham genoemd. Omdat God zoekt naar mensen die zich verbinden in geloof met hem. Israël is ongehoorzaam. Israël zegt, wij blijven liever bij de vleespotten van Egypte. Geef ons maar regels, dan kunnen we verdienen wat u voor ons beschikbaar heeft. Dan zegt God, oké, dan moet ik mijn verbond anders inrichten. Dan mag ik wat van je verwachten. Dus het verbond op de Sinaï is een verbond van twee kanten. Dat verschilt van al die andere verbonden. God stelt eisen. Natuurlijk is het Gods natuur en blijft God genadig. Want met de eisen die hij stelt, geeft hij ook rituelen dat als mensen de eisen overtreden, dat er vergeving is. Want God is genadig. Hè? Als hij zijn naam voor zich uitroept bij Mozes, hè, dan staat er dat hij barmhartig is, genadig, graag tot vergeving bereid. Want dat leeft in Gods hart. God is niet anders. God verschilt niet, de God van het Nieuwe Testament verschilt niet van de God van het Oude Testament. Zijn hart klopt voor mensen. Zijn hart klopt van genade. Maar hij moet paal en perk stellen. En dat is de wet. Waar wordt de wet dan voor gegeven? Paulus zegt dat heel duidelijk, om de zonde zichtbaar te maken. Nou, ik heb daarover gepreekt, ik hoef daar niet heel ver over uit te wijden. Het gaat mij nu om het verder onderzoeken van hoe lees je de Bijbel, het oude verbond, het nieuwe verbond. Maar het is goed om daar zicht op te krijgen, om ook goed te kunnen begrijpen wat straks Jezus volbrengt, wat hij doet. En hoe geweldig het wonder is dat God uitwerkt wat wij niet kunnen. Dat gaat heel ver. Dat is een uitdaging, maar dat is ook een manier waarop je conclusies kunt trekken uit het oude verbond. Jesaja 59 vers 2, dat is de volgende dia, daar lees je een profetie over wat er gaat komen. Het oude verbond was een tijdelijk verbond, was een beperkt verbond. Gaan we straks wat dieper op in. Het probleem van ons mensen is dat onze zonde tussen God en ons instaan. Dat is duidelijk. Ja? God is een heilig God. Hij is zo heilig dat hij de zonde niet kan verdragen op geen enkele manier. God is enkel licht. In hem is geen spoor van duisternis. Vandaar dat er in Jesaja 59, vers 2 staat, jullie zonde, of jullie wangedrag, is het dat jullie en God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Nou, deze tekst hoor je nog wel eens, hè? Het is de zonde die scheiding maakt tussen God en mensen. Dat is een oud-testamentische tekst. Die tekst is waar. Zonde maakt scheiding tussen God en ons. Maar het is belangrijk om deze tekst ten eerste in zijn verband te lezen. En ten tweede in het perspectief van waarvan wij gezien hebben, Jezus heeft iets volbracht. Hier wordt al uitgezien en uitgeroepen naar een nieuw verbond. Zonde brengt scheiding tussen God en jou. In het oude verbond waren er rituelen om het met God in orde te maken. En dat is geweldig. Dat is iets waarin je je bewondering en je liefde en je aanbidding voor God enorm tot explosie kan komen. Alleen al als je leest hoe God met zijn volk omgaat, hoe geduldig die is, hoe die zoekt naar een oplossing en dat ook geeft. En we daarin betrokken kunnen raken. Althans, het volk Israël raakte daar betrokken in. Maar waar we het over hebben in het nieuwe verbond, gaat nog even verder. Want als je dan doorleest, laat maar zien, Jesaja 59 vers 16, daar staat, op eigen kracht bracht hij redding. Zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Daarvoor roept God het uit, is er iemand? Is er iemand die het in orde kan maken? Is er iemand die wel voldoet? Is er iemand die de wet volbrengt? Is er iemand die voor mensen in kan staan? Zelfs Mozes kon dat niet. Mozes zegt, oké, het volk zondigt. Neem mij dan maar in ruil voor uw volk. Maar ga alsjeblieft verder met het volk. Nou, Mozes was niet degene naar wie God op zoek was. Want ook Mozes was iemand die leefde in diezelfde zonde. En die zonde brengt scheiding. Hoewel Mozes een middelaar was. Hoewel hij een vooruitspiegeling was van de oplossing. Zoals er veel zijn in het Oude Testament. Schreeuwt God het uit in Jesaja. Is er iemand? Is er een man? Die werkelijk een oplossing kan geven op de vraag van, er is scheiding tussen mensen en tussen mij vanwege de zonde. Is er iemand? En dan staat er, op eigen kracht bracht hij redding. Het hing niet van ons af. Het is zijn kracht. Hij deed het. Jezus kwam. Genade alleen. Wauw. Dit is openbaring. Dit is Jezus die naar ons toe komt. En alsof het nog niet genoeg is. Dit verbond staat er dan in vers 21. Sluit ik met hen. En dit is werkelijk goed nieuws. Mijn geest zal niet wijken. Is dat niet fantastisch? Je kent het probleem van David, de angst die hij had. Neem uw geest niet van mij, want ik heb gezondigd. Het nieuwe verbond wijst naar een nieuwe realiteit. De geest van God zal niet wijken. Vandaar dat Jezus in Jesaja, of in Johannes 14 zegt, mijn geest zal, of de pleitbezorger, de trooster, zal in eeuwigheid bij je zijn. En om dat te benadrukken, zegt hij dat tot twee keer toe. Vandaar dat we in 1 Johannes 4 lezen, de zalving blijft. Wat een verschil. En weet je waarom dat zo belangrijk is? Los van het feit dat je blij kan zijn dat God met zijn geest in je woont. En dat hij bij je blijft om je te troosten en al dat soort dingen. De geest is het geheim waarmee God gaat uitwerken wat wij zelf niet kunnen. Wat de wet niet kon, namelijk ons goede mensen maken. De wet kon alleen maar de zonde aan het licht brengen. De wet kon alleen maar laten zien dat wij mensen zijn die vanuit het vlees reageren. Wat de wet niet kon, kan de geest wel. Dat doet de geest in ons. Dus de angst dat wat de wet van ons vraagt en waaraan we niet kunnen voldoen, wordt door God op zo'n speciale manier weggenomen. Als de geest dat gaat doen. Gaan we straks wat dieper op in. Ik heb hier een paar teksten bijgezet. Ik geloof niet dat die op je sheet staan. Maar het zou de moeite waard zijn om dat gewoon thuis nog eens even na te lezen. In Jeremia, in Micha en in Joël. Jeremia 32 vers 31 tot 33 gaat ook over dat nieuwe verbond. Micha 7 vers 19. En misschien moet je dat hele hoofdstuk even lezen. En Joël 3, dat bekende gedeelte over de geest die zal worden uitgestort. Mensen, die geest is veel meer dan kracht die komt. Dan wonderen en tekenen die gaan gebeuren. Die geest, die verandert ons leven. Zodat zichtbaar wordt wat God graag van ons vraagt. Het is niet de vrucht van de wet die zichtbaar wordt in ons leven. Het is de vrucht van de geest die zichtbaar wordt in ons leven. Dat is een groot verschil. Het oude verbond kon dat niet bewerken. Het nieuwe verbond bewerkt dat wel. Als we daar open voor staan en ons dat toe-eigenen. En daar ruimte voor maken en daar geloof aan hechten. De rechtvaardige zal leven door geloof. God keurt ons goed. En vanuit die goedkeuring kan de geest ons gaan bewegen om hem gehoorzaam te zijn. En dat niet vanuit de druk dat het moet, maar vanuit de liefde dat we dat graag doen. Ik hoor heel vaak de tekst geciteerd uit Samuel. God wil geen offers, maar hij wil gehoorzaamheid. Nou, dat zei God tegen Saul. Dat zei God tegen Saul. Saul was iemand als een soort koppige ezel. Die moest hij inbinden in gehoorzaamheid. Weet je wat God zegt tegen de bruid in Hosea? Dan zegt hij niet, ik wil gehoorzaamheid. Hij zegt, ik wil liefde. In plaats van offers. Dat is het hart van God wat spreekt tot mensen die kan aanspreken omdat ze vernieuwd zijn en omdat ze de Heilige Geest ontvangen. Want ook dat is weer profetie wat er in Hosea staat. Ik wil liefde in plaats van offers. Groot verschil. En vanuit liefde komt die gehoorzaamheid absoluut. Absoluut. Maar dat is de pracht en het geweldige plan wat God uitwerkt in dat nieuwe verbond. Volgende maar. Jezus vervulde de wet en bracht genade. Als je even concentreert op dat stukje Nieuwe Testament tot aan Golgotha, dan is dat een tijd waarin Jezus, ik zei dat al, opereerde binnen Israël onder dat oude verbond. Nou, Jezus was een speciaal geval. Want hij leefde zelf persoonlijk, hij was daar de verpersoonlijking van, vanuit dat nieuwe verbond. Hij was de man naar Gods hart, waar Jesaja al naar roept. Is er dan iemand die kan doen wat nodig is om het in orde te maken tussen God en mensen? Jezus is zelf het nieuwe verbond. Hij leefde nog in het oude verbond. En dat is niet zo moeilijk om dat te ontdekken. Want bijvoorbeeld in Matteüs 15 vers 24 staat. Ik ben gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. In het oude verbond beperkte God zich tot het volk Israël. Zo is het toch. Hè? Die ontvingen de wet. En met het volk Israël trok God op. En God bleef trouw aan zijn volk. Hè? Ondanks dat het volk ontrouw was. Hij had een speciale focus op dat volk en dat heeft hij nog. Want de genade die God schenkt, zegt Paulus, neemt hij niet terug. God meet Israël niet aan de wet. Ook niet aan het verloren gaan van allerlei rituelen. Maar God meet zijn volk aan zijn eigen genade. En dat doet hij ons ook. Dat is zijn maatstaf. Dat is zijn maatstaf. Niet de wet, maar de genade. Ook voor Israël. Paulus zegt dat in Romeinen 10. De genade die hij schenkt, neemt hij nooit terug. En dat slaat op het volk Israël. Nou, Jezus beperkt zich in zijn optreden tot het volk Israël. We lezen dat hier, dat is bij die Syro-Fenicische vrouw. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Er komt er een buitenlandse en die doet een beroep op Jezus' genade om haar dochter te genezen. Dan wijst hij haar eigenlijk af. Maar omdat ze aandringt, doet hij toch een wonder. Maar hij zegt dus eigenlijk van, ik ben er eigenlijk alleen maar. En hij is bijna hard, hè. Hij wijst er echt hard af. Ik ben hier alleen maar voor Israël. Dat was ook zo. Dat was ook zo. Jezus moest zich beperken tot Israël. Om het plan van God te vervullen. Want dat heeft te maken met het oude verbond. wat tot een einde gebracht moest worden. Hij moest alles wat het oude verbond vroeg, moest hij vervullen in zijn eigen leven. Om het nieuwe verbond beschikbaar te stellen voor de hele wereld en voor alle volken. Dat wat in het Oude Testament al aangekondigd werd, moest Jezus vervullen in zijn eigen leven. Dus hij beperkte zich tot het oude verbond. Je leest dat op meerdere plaatsen. Maar misschien is het ook goed om dat te beseffen als je de uitspraken van Jezus leest. Als hij bijvoorbeeld de bergrede uitspreekt in Matthäus 5 tot 7, dan spreekt hij tot mensen die leefden met de wet en onder de wet. En wat hij dan voortdurend doet, het is kostelijk om dat te lezen, dat is zeggen, jullie hebben de wet, maar ik leg de lat nog eens even wat hoger. Ik leg de lat hoger. De wet zegt, je mag niet scheiden, of je mag geen overspel plegen en dat soort dingen. Maar ik zeg je, zelfs als je een vrouw begeert door naar haar te kijken, heb je al in je hart overspel gepleegd. Jezus legt de lat hoger, of eigenlijk zou je moeten zeggen, Jezus brengt Gods hart terug in de wet. Dat is eigenlijk wat hij doet. Dat wat God werkelijk wil, maakt hij zichtbaar. En wat natuurlijk ook in het Oude Testament al de bedoeling was. Dat mensen met Gods hart, met Gods liefde, in relatie met God zouden leven. En waar je in het Oude Testament en in het Oude Verbond ook regelmatig voorbeelden van tegenkomt. Van mensen die inderdaad een vriend van God worden genoemd. Bij Gods hart leefden. En waar God dan zijn geest beschikbaar aan kon stellen. Zij het tijdelijk, zij het beperkt. Jezus maakt duidelijk dat God veel verder gaat. En dan zegt hij in de bergrede iets heel opmerkelijks. Hij zegt, jullie zullen volmaakt zijn, zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Kun je dat voorstellen? De eis die God stelt is de volmaaktheid van hemzelf. Wees heilig, want ik ben heilig. God kan niet met mensen omgaan waar nog een sprankje zonde in zit. Jullie zullen volmaakt zijn zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Hoe moet dat? Hoe kan die dat zeggen? Stoot dat niet juist mensen af? Nou, mensen die denken volgens de normen van de wet en het idee dat de wet mensen heiligt, mensen verandert, mensen volmaakt wordt, maakt, is dit een onmogelijkheid. Maar mensen die hunkeren naar genade en die uitzien naar het feit dat God een oplossing geeft, dat Hij met zijn eigen kracht redding brengt, die worden naar Jezus toegedreven. Dat zie je in de praktijk van Jezus optreden ook gebeuren. Mensen die eigenlijk failliet zijn vanwege een handicap, vanwege een ziekte waardoor ze uit de maatschappij, buiten de maatschappij staan. Mensen die geweldig zondigen en eigenlijk niets meer aan te bieden hebben aan God. Dat zijn de mensen die aangetrokken worden door Jezus. En een enkeling die hoopte op de vervulling van de belofte, die worden aangetrokken door Jezus. Maar de mensen die zichzelf aan elkaar meten vanuit het oude verbond aan de wet, waar blijven ze? Deze reden is hard, zeggen ze tegen elkaar. Hoe kun je van mensen vragen dat ze volmaakt zullen zijn zoals God volmaakt is? Jezus spreekt in het nieuwe verbond tot mensen uit het oude verbond. En hij laat ze zien dat het oude verbond zijn tijd gehad heeft. Op allerlei manieren maakt hij dat duidelijk. De tempel komt aan zijn einde. De offerrituelen komen aan hun einde. De geboden komen aan hun einde. Want God gaat het anders doen. God gaat het anders doen. Hij doet het door zijn geest. Hij doet het door zijn geest. Dankzij Jezus. Gods geest openbaart ons, laat maar zien, de waarheid van Jezus. Gelijk al in Johannes 1 kondigt Johannes het thema aan van zijn evangelie. Dat het woord vlees geworden is en het heeft onder ons gewoond. En dat dat het licht is wat schijnt in de wereld. En dat dat het geheim is dat leven brengt. En dan zegt hij, de wet is door Mozes gegeven. Maar genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. En dan gaat het over een genade en een waarheid die heel verrassend op een andere manier naar ons toekomt dan je vanuit het oude verbond zou verwachten. Het gaat niet over de waarheid van de wet, maar het gaat over de waarheid van de geest. Als je de waarheid bestudeert in het evangelie van Johannes, dan wordt de waarheid gekoppeld aan de wet. We zien dat, of aan de geest. Er staat in Johannes 8, vers 32, u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u bevrijden. Nou, de Joden tot wie dit geschreven werd, kenden de waarheid van de wet. Ze leefden in de waarheid van het oude verbond. Je zult dat doen en dan zul je leven. En op zich waren ze daar trots op en het was goed. De wet was goed in hun ogen. Ze wilden zich daar graag aan houden. En als we dat teruglezen, dan zeggen we ja, natuurlijk is dat goed. Maar Jezus zegt, je zult de waarheid kennen. En die zal je bevrijden. En dat is wel even anders dan wat de wet kon doen. Want die kon alleen maar de zonde aan het licht brengen. Die kon je niet vrijmaken van schuld, van schaamte, van veroordeling. En van een weg waarin je altijd maar moest blijven zondigen. Genade zet je op een ander spoor. De waarheid maakt vrij. Johannes 14, vers 26, laat maar zien, Antoine. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik jullie gezegd heb. In het Oude Testament staat al dat er een tijd komt waarin we elkaar niet meer zullen zeggen, ken de Heer, want iedereen kent de Heer dan. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Die ons van binnenuit verandert en leert hoe Gods gedachten zijn en wat hij van ons vraagt. De pleitbezorger zal ons alles te binnenbrengen wat God op zijn hart heeft en wat hij tot uitdrukking gebracht heeft in Jezus. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. En wie is die waarheid? Dat is Jezus zelf. Wat werkt die waarheid uit? Dat we kinderen van God genoemd worden, zegt Johannes, en we zijn het ook. Dat is de waarheid. God herkent in ons zijn kinderen. Niet op grond van wat we volbrengen of presteren of doen, maar op grond van het feit dat we in Jezus zijn. Ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb, maar het is eerst de positie, dan de praktijk. Bij God is het zo, hij geeft je eerste diploma. En dan kom je in de leerschool om die jaren te volbrengen, om al die klassen door te gaan. Geweldig, hè? Blijf in mij, gelijk ik in u, zegt Jezus. Blijf in mij. In Jezus heeft God mogelijk gemaakt wat hij van ons vraagt. Jullie zullen volmaakt zijn zoals ik volmaakt ben. Jullie zullen heilig zijn zoals ik heilig ben. Je bent volmaakt in Jezus. Je bent heilig in hem. Dat is je positie. Blijf in mij. Dat is positioneel. Hoe vaak staat dat niet in het Nieuwe Testament? Het is een groot thema. Ik heb in onze huwelijksbijbel heb ik dat in gele lijnen of in gele marker heb ik dat aangegeven. En het komt naar je toe. Jezus heeft het erover in Johannes. Efezebrief, heel groot deel gaat over wat zijn we in hem. De Johannesbrieven gaan erover. Colossense gaat erover. Galaten. In hem, in hem, in hem, in hem, in hem. Het is belangrijk om dat te weten. Het is belangrijk om gevoed te worden met dit evangelie. Dit is vast voedsel, staat er in Hebreeën. Dit is het vaste voedsel. Melk. Dan gaat het over wat is profeteren. Wat is handen opleggen? Wat is de wederkomst? Al dat soort dingen. Het vaste voedsel is dat we leven op basis van gerechtigheid en genade. God heeft ons recht gedaan. We zijn goedgekeurd in hem. En dat voedsel hebben we nodig om stand te houden. In hem. Wij zijn in hem, met Christus verborgen in God. En wat werkt dat uit? Hij is in ons met zijn geest. Dat is de praktijk. Dat is het nieuwe verbond. Dat is wat we, en trouwens ook dat we in hem zijn. Dat is wat God met ons aan het doen is. Ja? En die waarheid, dat we in hem heilig zijn. En dat hij de heiliging uitwerkt in de praktijk van ons dagelijks leven. Omdat we in hem zijn, kan hij ons bereiken. Kan hij ons zijn geest geven. Blijft zijn geest op ons. Dan werkt hij dat uit. En zien we dat we veranderen. Dat er vrucht komt in ons leven. De vrucht van de geest. En ook de gaven van de geest. En herkent de wereld ons als andere mensen. En zoals Paulus dat zegt, dan is de wet vervuld in één woord. De liefde. Volgende mij. Jezus heeft een einde gemaakt aan de wet om ruimte te maken voor de genade. In Efeze 2 vers 15, daar zegt Paulus, hij heeft de wet met zijn geboden. Er zijn nog wel eens mensen die willen onderscheid maken in de wet. Die zeggen, nou je hebt de rituele wet hè, en je hebt de morele wet. En zo heb je nog een paar onderdelen. Maar ik vind dat niet terug in de Bijbel, dat onderscheid. De wet is een complete eenheid, omdat God dat ook als een complete eenheid aan Israël gaf. Paulus zegt in allerlei plaatsen en brieven, dat perspectief van de apostelen die terugkijkt naar het oude verbond, vanuit het nieuwe verbond, vanuit het volbrachte werk van Jezus. Hij zegt, Jezus heeft de wet met zijn geboden buiten werking gesteld. Buiten werking gesteld. Er is iets anders voor in de plaats gekomen. Iets veel beters. Ja. Dus als je naar de wet kijkt, als je de wet leest, dan is het helemaal niet verboden. Het is goed om daarnaar te kijken. Dan mag je vanuit het perspectief van Jezus weten, dat is buiten werking gesteld. De geest in mij bewerkt iets wat veel verder gaat en wat veel mooier is. En wat veel rijker is en wat veel meer uitwerkt. Want als ik me beperk tot de wet en als ik blijf bij de manier waarop God in het oude verbond met mensen omging vanuit de wet, dan leidt de wet tot veroordeling. Want als je er niet aan houdt, dan word je gestraft. Maar in Jezus is de veroordeling weggenomen. Er is dan nu geen veroordeling meer. En die in Christus Jezus zijn. Zo staat het toch in Romeinen 8 vers 1. En Paulus heeft daarvoor gezegd, als je bij de wet blijft, kijk wat er dan gebeurt. Dan is er voortdurend de strijd tussen vlees en geest. Dan is het voortdurend vechten geblazen, want jij wil het goede doen, maar je kan het niet. En de wet laat dat voortdurend zien. Je doet het niet, je deugt niet, je wordt weer veroordeeld. Maar God zij dank. Er is overwinning in Jezus. Ik hoef niet bij de wet te blijven. Ik hoef daar niet aan gebonden te zijn. Ik ben geen slaaf daar meer van. Om steeds maar weer te zien dat het tekort schiet en dat ik het moet verdienen. Slaven moeten het verdienen. Maar zonen ontvangen de erfenis. En die erfenis is compleet. Het is de geest als voorschot op die complete erfenis van al Gods belofte die in mij woont. En die ruimte maakt om steeds meer van hem te ontvangen. De wet met zijn voorschriften, met zijn geboden is buiten werking gesteld. U bent gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Het is belangrijk dat je staat op het fundament van genade. Dat je Jezus nummer 1 stelt. En buiten Jezus is er geen redding mogelijk. Buiten de Heilige Geest is er geen leiding van God mogelijk. Hij heeft een compleet offer gebracht. Hij heeft het volbracht, zodat wij alles hebben ontvangen wat mogelijk is om God te behagen, God te dienen en uit te werken wat hij van ons vraagt. Romeinen 5 vers 2, de volgende. Dankzij Jezus hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. Nogmaals, er zijn niet twee fundamenten, er is één fundament. De genade van Jezus. Als we daarnaast nog iets toelaten op dat fundament, dan gaat het huis scheuren. Elke architect kan je dat vertellen. We woonden bij Jonge Vrij in een gebouw wat uit twee fundamenten bestond. En je kon de scheuren, kon je zo zien. God bouwt ook niet op dat fundament een huis wat allerlei richtingen uitgaat. Het huis heeft maar één richting. De hoeksteen is namelijk Jezus. En in het Midden-Oosten was het zo dat de eerste steen, de hoeksteen, de richting aangaf van waaruit het huis gebouwd werd. Jezus geeft de richting aan van ons leven. Jezus zegt hoe we moeten leven. Zijn geest maakt dat duidelijk. En daar mogen we vertrouwen in hebben. Want Christus is het einde van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Jezus heeft een einde gemaakt aan het oude verbond. Aan de wet. Aan alle rituelen. Aan alle geboden. Aan alle instellingen. Jezus heeft er een einde aan gemaakt. Tot gerechtigheid. Wat werkte dat uit? Wat was het doel? Wat kwam daarvoor in de plaats? Dat wij in hem door God rechtvaardig verklaard zijn op grond van wat hij gedaan heeft. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden, zodat we rein verklaard zijn. Omdat hij zich geheiligd heeft voor God en zich overgegeven heeft aan hem als een smetteloos lam, mogen wij heilig zijn in God. Omdat hij de rechtvaardig is, die de wet volledig hield en de straf van de wet volledig op zich nam. En daarmee zich aanbood als God, als de rechtvaardige, worden we in hem, met Christus verborgen in God, worden we in hem rechtvaardig verklaard. De wet is tot een einde gekomen. Tot gerechtigheid. Voor de mensen die zich daarin overgeven en geloven. Die zeggen, ja, het kruis van Jezus is genoeg. Ik vertrouw op hem. Hebreeën 7 vers 18 en 19. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard. Hebreeën is het boek wat zeer nadrukkelijk werkt, weegt en bezig is met het oude verbond en het nieuwe verbond. Verbond gaat het over beter, beter, beter. Dat nieuwe verbond is beter. Er is iets voorgoed, definitief, eens voor altijd gebeurd. Het eerder gegeven verbond wordt ongeldig verklaard. En in de grondtekst staat er, het wordt vernietigd. De wet is tot een einde gebracht. Het is klaar met de wet. In Colossenzen 2 vers 14, en dan gaat het weer over dat handschrift. Dan wordt er verwezen naar de 10 geboden waarin God iets geschreven had. Hij, Jezus, heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd. De wet die zegt, je moet je daaraan houden. En als je het niet doet, dan ben je schuldig, de aanklacht. Dat heeft Jezus uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Allemaal teksten die dat verband leggen tussen het oude verbond, hoe we daarnaar moeten kijken, en het nieuwe verbond. Nogmaals, zijn die wetten dan slecht? Heeft God zich vergist? Helemaal niet. Helemaal niet. God wil nog veel meer dan hij daar beschreven heeft. Maar wij zijn niet meer afhankelijk van de wet. Wij zijn afhankelijk van zijn geest, die we in genade mogen ontvangen. 4c. Het nieuwe verbond maakt mogelijk wat de wet niet kon. God heiligt ons door zijn geest. Het middel, het werktuig, het wonder, waardoor God wat wij in onze positie al zijn, waardoor God dat uitwerkt in de praktijk, is zijn geest. Ja. De wet maakt ons niet heiliger. De regels, de moraliteit, maakt ons niet heiliger. Ik bedoel, kijk in de wereld om je heen. De meeste mensen zijn het eens met de 10 geboden. Laten we eerlijk zijn. De meeste mensen zien dat er helemaal zitten. Ja, dat is goed. Dat is goed. Maar verandert dat mensen? In Amerika is er een beweging die hangt de 10 geboden op in scholen. Zal dat mensen veranderen? Heeft dat het volk Israël veranderd? Hoe komt het dat christenen niet veranderen? Hoe komt dat? Dat is een belangrijke vraag. Hoe komt het dat wij ons niet onderscheiden van de mensen in de wereld? Hoe komt dat? Misschien komt dat wel omdat we niet begrepen hebben hoe krachtig Gods geest ons kan veranderen. Want dat is Gods middel om ons te veranderen. Romeinen 7 vers 6, we waren aan de wet geketend. Bij Paulus is het zo dat, bij hem is het werkelijk zo dat de wet ons maakt tot slaven. We moeten dat doen en we komen er niet uit. We moeten goedkeuring verdienen. Maar het levert ons alleen maar de min op. Het levert ons alleen maar een negatief saldo op. Er volgt alleen maar straf op. We waren aan de wet geketend. Maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet. We zijn dood voor de wet. Dood voor de wet. Weet je wat het betekent als je dood bent voor de wet? Dat die connectie weg is. Dood betekent dat er geen leven meer in zit. Dat er geen relatie meer is. We zijn dood voor de wet. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen. Maar de nieuwe orde. Het nieuwe verbond. De nieuwe orde van de geest. Ja? God doet iets door zijn geest. God heeft het anders ingericht. God heeft een wonder gedaan. Dat wat hij van het begin af aan dacht. Ik wil mensen hebben die vol zijn van mij. Ik wil kinderen die herkenbaar zijn voor mij. Omdat ze vol zijn van mijn geest. Hè? Zoals wij zeggen van dat is nou vlees en bloed. Hè? Mijn kind lijkt op mij. Hij heeft dat zelf mogelijk gemaakt in Jezus. We dienen de orde van de geest. Als we God aan dienen. En dat doen we graag en van harte als we in Jezus zijn. Er ontstaat een liefdesrelatie. Dan dienen we hem vanuit de geest. Romeinen 8 vers 3 en 4. Waartoe de wet niet in staat was. Machteloos als hij was door de menselijke natuur. Want de wet vroeg, jij moet het doen. En je kunt het niet. De menselijke natuur schiet tekort. Wij zijn zondaars. De wet was machteloos. Door de menselijke natuur. Door de zondige natuur. Die we van Adam geërfd hebben. Wat daardoor onmogelijk was. Dat heeft God tot stand gebracht. Weer, hè? In eigen kracht bracht hij redding. God doet het werk. Het nieuwe verbond komt van zijn kant. God heeft het tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij afgerekend in dit bestaan met de zonde. En dan lezen we verder. De volgende. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Hier is iets heel bijzonders aan de hand. De wet wordt volbracht. Maar niet door ons. Niet omdat wij zo goed ons best doen. Maar in ons. Wie is er in ons? Gods geest. Hij volbrengt in ons dat wat God van ons vraagt, de wet. Vandaar dat we ons vertrouwen moeten stellen op Jezus. En ruimte moeten maken, samen, voor elkaar, om de Heilige Geest zijn werk te laten doen. En daar ook vertrouwen op moeten hebben. Dat is werkelijk een groot verschil. Want de wet heeft geen macht om ons te veranderen. In ons wordt de wet volbracht. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur. Ik moet het zelf doen, ik moet het zelf volbrengen. Ik moet dat verbond van mijn kant helemaal houden. Nee, wij worden geleid en beheerst door de geest. En dan Galaten 5 vers 18, wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Weet je waarom dit zo belangrijk is? Misschien denk je, die Willem die heeft wat met wet en genade en zo. Hè? Weet je dat in de Bijbel wet en genade veel belangrijker is dan zonde en heiligheid? Bijna, nou nee, laat ik niet zeggen bijna, maar veel preken werken altijd vanuit het lijntje zonde en heiligheid. Er is zonde en dat is problematisch en we moeten heilig worden. Maar er zit een laag onder. Er zit een laag onder die in de Bijbel heel nadrukkelijk benoemd wordt. Maar waarvan het belangrijk is dat we dat gaan zien. Omdat dan zonde en heiligheid ook in dat perspectief opgelost wordt. Wet en genade. Waarom is het zo belangrijk dat we loskomen van de wet en ons overgeven aan Gods genade? Omdat de wet alles is wat wij in eigen kracht moeten volbrengen. Alles is wat zegt van ik moet voldoen. Er liggen eisen en als ik daaraan voldoe, dan kan ik bij God aankloppen en zeggen van ik heb het verdiend, hè? Geef me nog wat zegen. Geef me nog wat genade. Geef me nog wat van uw belofte. Geef me nog wat meer kracht. Heel veel christenen worden op zo'n manier opgevoed. Je moet dit en dan kun je dat verwachten. Ja? Het is een soort deal. God als de baas. die uitbetaalt. Maar God wil een vader zijn. De wet maakt duidelijk dat onze menselijke natuur geneigd is om het zelf te verdienen. Ja. Maar Paulus zegt, wij zullen niet roemen. Wij zullen niet roemen. Als het op zo'n manier volbracht moet worden, wat heeft de genade dan nog voor zin? Genade komt van God, het is onverdiende gunst. Zo ver wil God met ons gaan, dat we zeggen, ik kan het niet, Heer. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dit is het evangelie. Dit is het hart van dat wat Jezus volbracht. Hij moet het doen. Romeinen 3, vers 27. Kunnen we ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. Kunnen we nog ergens op roemen? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat dan? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u ja zegt tegen de genade. De wet die zegt, ik geloof. De wet van Christus, de wet van Gods geest. Dat maakt ons nieuwe mensen. Hij heeft u uitgekozen, staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13, om te worden gered door de geest die u heiligt. Het is de geest die de praktijk van heiliging uitwerkt. Begrijp je dat ik net zei? Zonde, heiliging, er zit een laagje onder. Wet, genade. Vanuit de genade werkt de geest die heiliging uit. De wet maakt de zonde duidelijk. En bindt ons aan de zonde. En maakt dat wij ons verworpen voelen. Veroordeelt ons. De genade werkt de heiliging uit. Gods geest is het die ons heiligt. Hij, 2 Korinther 3 vers 6... Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Wij maken onszelf niet geschikt. Hij heeft ons verklaard tot zijn kinderen. Hij werkt het uit. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet. Maar dat van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wauw, ik wil graag levend zijn. Ik ben heel benieuwd wat Gods geest in mijn leven aan het uitwerken is. En ik zie het gebeuren. Ik zie het gebeuren. Schiet ik nog tekort? Ja? Ja? Maar God heeft vanuit zijn genade een oplossing daarin gegeven. Hij kan aan mij werken. Hij hoeft zich niet los te maken van mij als ik tekort schiet, als ik zondig. Hij blijft bij mij. En juist als ik zondig heb ik zijn genade nodig. En weet je, dat is het geheim om los te komen van de zonde. De straf dwingt mij in de zonde. Houdt me vast aan de zonde. Het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. Maar als ik weet dat ik bij God mag zijn, ook in mijn zonde, krijgt de zonde steeds minder aantrekkingskracht. Denk ik van, waar ben ik mee bezig? Ik ben een kind van God. Ik mag bij hem zijn. Ik mag in het licht wandelen. Ik blijf toch niet bezig met me te verstoppen voor andere mensen omdat ik boos op ze ben. Ik maak gebruik van Gods genade. Er verandert iets in mij. De wet wordt in één woord vervuld. Door zijn geest. Liefde. De vrucht van de geest wordt zichtbaar. Omdat ik samen met hem ben. Omdat hij zich verbonden heeft met mij. Vanuit die positie. Galaten 2 vers 19 en 21, tot 21. Ik ben gestorven door de wet. Ik ben gestorven door de wet. Klopt dat? Ja, want de wet veroordeelt de zonde. Ben ik gestorven door de wet? Ja, want ik ben met Jezus gestorven. Dat is de betekenis van de doop. Zonde wordt veroordeeld. God moet de zonde veroordelen. Elke zonde moet hij veroordelen. Elke zonde die ik gisteren deed, die ik vandaag doe en die ik morgen doe, moet hij veroordelen. Maar hij heeft het veroordeeld. In Jezus. Vandaar dat er nu geen veroordeling meer is. Ik ben gestorven door de wet. En leef niet meer voor de wet. Maar voor God. Omdat ik gestorven ben door de wet. Heeft de wet geen aanspraak meer. De wet kan mij niks meer maken. De wet kan niet zeggen, je doet het fout. Straf erop. Ik ben gestorven door de wet. Dat is eens voor altijd gebeurd. En leef niet meer voor de wet. Ik ben niet meer bezig met wat mag ik wel, wat mag ik niet, in die zin. Of moet ik nu alle wetten houden? Het grappige is dat wettische mensen, als je vraagt wat zijn de 10 geboden, dat ze dat vaak niet eens kunnen opdreunen. Typisch, hè? Het is net alsof de mensen daar een soort natuurlijke weerstand tegen hebben. Dat klopt ook wel. Want je kunt je er niet aan houden, het is vervelend, het klaagt je voortdurend aan. Paulus zegt dan ook, telkens als de wet wordt voorgelezen, komt er een sluier te liggen. Komt er een sluier te liggen over de heerlijkheid van God. Zie je niet meer dat Jezus alles volbracht heeft. Maar ik leef niet meer voor de wet. Ik leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik ben gestorven. De veroordeling heb ik ondergaan in Jezus. Met Christus ben ik gestorven. Ik zelf leef niet meer. Ik hoef het niet meer zelf te doen. Maar Christus leeft in mij. Want ik ben ook met hem opgewekt. En hij werkt het uit. Hij leeft in mij met zijn geest. Mijn leven hier op aarde leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Hij houdt van mij. Hij gaf zich over voor mij. Daarom kan ik me overgeven aan hem. Hij is betrouwbaar. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik hoef niet meer te geloven in mezelf. Al die Hollywoodfilms die zeggen geloof in jezelf. Het is wereldsdenken. Het is wereldsdenken. Daar moeten we mee kappen. We moeten geloof hechten aan Jezus, ons overgeven aan hem en daarin heel relaxed vertrouwen. Geen geloof in jezelf. Geloof in Jezus. En hoe gaat het dan verder, die tekst? Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Als er nog een sneaky weg zou zijn om de rechtvaardiging te verdienen, dan verloochenen we Jezus. Vandaar dat Paulus op een andere plaats zegt, je kunt de genade verspillen. Het staat eronder, hè? Gelaten 5 vers 4. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u de genade verspeeld. Wet, genade. Zonde, heiligheid. Hoe vaak hoor ik niet dat je genade verspeelt als je zondigt? Dat klopt toch niet? We hebben toch juist genade nodig als we zondigen? Dat kan toch helemaal niet? Wat is het rechte evangelie? Dat we de genade verspelen als we terugkeren tot de wet. En ik zie gemeentes in Nederland die dat doen. Ik zie gemeentes die daaruit komen, hè, uit dat wetticisme. Die nog steeds zeggen van, al die verbonden, we houden ze allemaal vast. Terwijl Jezus gezegd heeft, en Paulus, hè, van het is klaar met die wet. Het is het einde van de wet. De wet wordt weggezet door Jezus. Ja. Als we de genade verspillen, gebeurt dat door terug te keren naar de wet. Dan zeggen we, Jezus heeft het niet volbracht, ik moet het zelf volbrengen. Nou, laten we eerlijk zijn, hoe gemakkelijk zeggen we dat zelf niet? Hè? Ik bedoel, je kunt bepaalde kerken de schuld geven. Er zijn kerken die gaan massaal, worden ze messiaans. Niet omdat ze joden zijn, want dat zijn ze niet. Maar die weer helemaal in dat ritueel van de wet en van de regels terecht wil komen. Nee, het gaat om Jezus. Maar hoe dicht zit dat niet bij onszelf? Dat we onszelf proberen te rechtvaardigen. Ik ken dat uit mijn eigen leven. Hoe gemakkelijk je weer niet zegt van, ik heb dit voor u gedaan, nou verdien ik dat. Bij God geldt dat niet. Bekeren betekent genade ontvangen. Je overgeven aan Jezus, niet meer mij en ik, maar Christus leeft in mij. Een groot deel van dat boek wat ik geschreven heb, Hemels DNA, gaat daarover. Wat is wedergeboorte? Dat je werkelijk afgesneden wordt van je eigen verdiensten, van je eigen gerechtigheid. Van elk idee dat je denkt van, ik ben goed genoeg voor God. Als je werkelijk het kruis leert kennen en de diepte van de ellende waar Jezus voor gestorven is begrijpt, dan val je op je knieën en dan zeg je, ik heb uw genade nodig. Ik kan niet anders. Ik geef me over. Niet mijn ik, maar u moet in mij tot leven komen. Genade alleen. Sola gratia. Huh? Daar begon de reformatie mee. Maar een generatie later waren ze het alweer kwijt. Wat een tragiek. Wat een tragiek. Elke generatie zal opnieuw de radicale genade uit het woord van God moeten ontdekken. En daar ook de consequenties van moeten zien. Voorbeelden. Ten slotte, hoe laat is het? Hebben we nog even of is het de tijd? 9:30, oké. Even nog allebei 5 minuutjes. Misschien is het ook weer iets voor mensen die zeggen, daar wil ik thuis wel eens wat meer van weten. De voorbeelden, er zijn verschillende plaatjes, voorbeelden in de Bijbel, die gaan over wet en genade. En ik heb er hier 2 genoemd. Berg Sinai, de berg Sion, dat is 1 voorbeeld. En het andere voorbeeld, dat is het offerlam. Nou, ik denk dat het offerlam voor jullie misschien wel duidelijk is. Hoewel, ik zal er straks ook even heel kort wat over zeggen. Maar die berg Sion en die berg Sinai is wat minder duidelijk. En misschien dat je dat vast kan projecteren, ja. Sinai staat synoniem voor de wet. Dat is niet zo moeilijk om dat te begrijpen, want daar werd de wet gegeven. Hè? Aan Mozes, die kreeg die 2 stenen tafelen. Hè? En die werden gelijk al stuk gegooid. Waarin ik een signaal zie dat ze een tijdelijke functie hadden. Hè? Ze werden stuk gegooid. Hij kreeg ze opnieuw. Israël moest daarmee leven. Maar Paulus geeft daar een betekenis aan. En het wonderlijke is dat Paulus in Galaten 4, misschien dat we dat even kunnen opzoeken. Volgens mij staat dat niet in jullie... staat in ieder geval Galaten 4 in. Maar misschien dat we even kunnen lezen vers 21 tot 30. Want Paulus doet daar iets heel bijzonders mee. Het wonderlijke wat Paulus hier doet, dat is dat hij plaatst het beeld van de Sinaï, van de wet, plaatst die terug naar de tijd voor de wet. Dus zeg maar in dat eerste stukje voor het wetsverbond, voor het oude verbond. Hij neemt ons mee naar de tijd van Abraham. En toch zegt hij al, kijk, daar zag je de wet al zichtbaar worden. Ik hoop dat jullie dat even snel kunnen volgen, anders moet je thuis nog maar eens nalezen. Dus hij heeft het over de berg Sinaï, maar niet in de tijd dat Mozes de wet gaf, maar al voor die tijd, hè, honderden jaren daarvoor, in de tijd van Abraham. Maar hij zegt wel, het gaat hier over de wet, in de tijd van Abraham. Ja? Nou, even lezen. Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet. Maar luistert u wel naar de wet? Er staat geschreven dat Abraham 2 zonen had. 1 van zijn slavin en 1 van zijn vrijgeboren vrouw. Dat lees je in Genesis, hè? Ik meen in Genesis 17 of zo. Nou, het staat in meerdere hoofdstukken. 2 zonen had hij. 1 van zijn slavin en 1 van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur. Maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Even je in herinnering brengen, Mozes. Abraham kreeg een belofte van God. Je zult een zoon krijgen. Jouw zaad zal tot zegen zijn voor de hele wereld. Ja. Wacht op mijn belofte. Abraham werd ouder en ouder. Die dacht, straks kan ik geen kindjes meer maken. Hij vertelde dat aan Sarah. Sarah zei, nou, probeer het eens bij je slavin. En hij kreeg inderdaad bij zijn slavin Ismaël. Ja? Later in de Bijbel zie je dat Ismaël zelfs niet een zoon van Abraham genoemd wordt. Misschien is dat interessant om te weten. Isaac is Abrahams enige geboren zoon. Zo drastisch denkt God over een zoon voor Abraham. Ja? Die zoon die door de eigen wil van Abraham geboren wordt, door de loop van de natuur, is niet de zoon die God wilde. Even, dat zegt dus al iets over onze zelfrechtvaardiging, dat wat we zelf willen bereiken, dat wat we zelf willen doen en dat wat God wil doen in ons. Dit is een beeld. De vrouwen staan voor 2 verbonden. Hagar, die slavin, staat voor het verbond van de berg Sinaï in Arabia, dat slaven baart. Hier verwijst Paulus naar de tijd van Mozes. Het wetsverbond op de Sinaï. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem. Want in die tijd staat er nog een tempel, is er nog een rituele dienst. Zijn al die dingen nog in werking? Hagar verwijst naar Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Ineens pakt je, Paulus een ander beeld. Hè? Er is daar een Jeruzalem, maar er is een ander Jeruzalem, dat is vrij. En dat is onze moeder. Hij wijst dan weer eigenlijk naar Sara. Want er staat geschreven, wees verheugd, onvruchtbare vrouw, Jesaja 54. Jij die niet baart, jubel en juich. Jij die geen weeën gekend hebt, want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is. Nou, Abraham kon geen kinderen meer krijgen. God deed een wonder. God deed een wonder. Door Gods initiatief kreeg Sara Isaac. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. En u, broeders en zusters, bent net als Isaac kinderen, niet van Hagar, niet van de wet, niet van de slavernij, niet vast aan de zonde. U bent kinderen van de belofte. Paulus zegt, je bent een kind van Abraham. God heeft beloofd, hij heeft het gedaan, het nieuwe verbond komt helemaal van zijn kant. Hij bevestigt je als zijn kind. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd, dus Ismaël, die uit de wil van Abraham voortkwam en niet uit de wil van God, zoals die zoon, die andere zoon vervolgde, die krachtens de geest geboren werd, zo worden ook wij nu vervolgd. De wettische mensen, wettische invloeden zullen altijd de genade vervolgen. We zien dat in de geschiedenis, we zien dat in het leven van Paulus. De wet staat altijd op gespannen voet met de genade. Maar, wat zegt de schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg. Wat Paulus hier zegt, dat is, de wet met zijn invloed is klaar. Ismaël moest weggestuurd worden met Hagar de woestijn in. Het was klaar. God ging verder met Isaac. De wet kwam tot een eind. Het oude verbond is tot een eind gekomen. Ook voor Israël geldt, ze zullen zich moeten overgeven aan Jezus om deel te kunnen zijn van Abraham. De man die uit geloof leefde, van wie God zei, uit jou zal een heel volk voortkomen. En kijk maar in de sterren, je zult het zien, er is een hemels Jeruzalem vol met kinderen van God. Dat is jouw nageslacht. Vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament begrijpen wat Abraham zag in de sterren. Een hemels Jeruzalem. Je leest daarover in Hebreeën. Nou, die Sionsberg, misschien dat we dat ook nog kunnen lezen en dan sluit ik af. Hebreeën 12. Vers 18 tot 24. Hebreeën 12, vers 18 tot 24. Die Sinaï is dus het symbool voor de wet. Een ander woord voor Sinaï is Horeb. Dat is dezelfde berg. Je leest ook wel eens Horeb. Sion is een andere berg. Jullie weten dat. Hè? Dat is de berg waar Jeruzalem op gebouwd is. Je hebt de berg Moria, waar Abraham Isaac offerde. De berg waar God zal voorzien in een offer, Jezus. En je hebt de berg Sion. Nou, dat zijn allemaal van die bergen samen waar Jeruzalem op gebouwd is. 7 bergen. 1 van die bergen is Sion. Hebreeën 12, vers 18 tot 24. U hebt niet, zoals het volk Israël destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan. Er was een tijd dat God als een verterend vuur met zijn volk om moest gaan. U hebt daar niet voor gestaan. Of in dreigende duisternis en woeste wind. Nog te midden van bezuingeschal en stemgedonder. God manifesteerde zich zo op de berg Sinaï. Het volk dat dit alles onderging, smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen gesproken zou worden. Omdat wat hen werd opgedragen ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes riep. Ik sidder van angst. Mozes die zo aan Gods hart leefde. Ik sidder van angst. Nee, u staat dus niet voor die berg Sinaï. U staat voor de Sionsberg. Voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. Voor de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. Voor God, de rechter van allen. En voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Jezus is sterker dan het bloed van de zonde. Daar sta je voor. op die berg Sion. De plek waar ruimte is om voor God te naderen. In dezelfde Hebreeënbrief staat, je bent genaderd tot de troon van de genadige. En daar mag je je thuis voelen. Daar mag je in en uit gaan. Daar, mag je daar heb je de beschikking over. Dankzij het bloed van Jezus. Er is een berg Sion. Er is een berg Sinai. Twee tegenpolen, twee verschillen. En God leidt ons naar die berg waar Jezus stierf. En waar hij een stad bouwt vol met mensen die hij zijn kinderen noemt. Kinderen van het geloof. Kinderen van Abraham. Kinderen uit het zaad waar hij zelf het initiatief voor nam. Hij koos ons uit. Hij wees ons aan om ook weer vrucht te dragen. Jezus is zo goed. Ik begon met te zeggen, God houdt zoveel van ons. Zoals hij van Jezus houdt, zo houdt hij van ons. In 1 Johannes 4 staat, zoals wij in de wereld zijn, zijn we als Jezus. In hem, met Christus verborgen in God. Dat geweldige beeld van dat ene mannetje, wat zijn plekje heeft in Jezus. Dat is onze positie. Eerste diploma, eerste bevestiging. Eerst Gods gerechtigheid, Gods goedkeuring. En van daaruit de praktijk door zijn geest. Om uit te werken wat God van ons vraagt. En nogmaals, dat gaat veel verder. Als Paulus zegt, heb je nou krachten gezien? Heb je wonderen gezien? Op grond van de wet of op grond van de prediking van de genade? Wat voor antwoord verwacht hij dan? Staat in Galaten. God werkt wonderen uit. Ja, wonderen van bevrijding, ook hier in ons midden. Er zitten hier mensen waarvan ik weet dat ze door God vrijgemaakt zijn. Mensen die van slavernij loskomen. Mensen die uit hun zonde komen. Mensen die uit hun gevangenis komen. Achter de tralies vandaan. En liefde gaan uitdelen. Mensen waar je vrucht gaat zien. Waarom? Jezus koos ons uit. Johannes 15, vers 16. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Opdat gij zou heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zou blijven. Daar zorgt God voor. Blijvende vrucht. Eeuwigheidswaarde. Die geest die wijkt niet meer. Die blijft bij ons. Hij werkt het uit. Dat is de betekenis van het nieuwe verbond. Begrijp je dat het erg nodig is dat je dit begrijpt om de Bijbel goed te verstaan? Omdat het Oude Testament, als je dat op zichzelf leest, vaak heel erg bedreigend kan zijn. En een aanklacht kan zijn. En verwarrend kan zijn van wie is God nou eigenlijk? Nou, God is niet veranderd. Zijn hart, dat klopt van Jezus, klopt vanaf de eerste bladzijde. Toen God schiep, schiep hij dat omdat hij veel kinderen wilde zien. En Jezus werkte dat uit. Het woord heeft die schepping tot stand gebracht. Zijn geest werkte dat in de praktijk uit, al toen. Wat God nu doet, deed hij toen ook al. Zijn geest werkt de dingen uit die God graag wil. En die werkt in ons. Dat is een grotere realiteit dan de dingen waarin je misschien nog tekort schiet. Dat is tijdelijk. Je kunt nu een miskleun maken. Maar wat God doet, is eeuwig. En daar mogen we ons aan vasthouden. Dat is geloof. Dat is waar we ons naar uitstrekken. Dank u, Jezus. U bent zo goed. We aanbidden u, we verheerlijken u. We houden van u. Want u heeft het volbracht en dat is perfect gedaan. We zijn werkelijk andere mensen. En daar mogen we elkaar in zegenen. Amen.
Wat ik de vraag stel. Nou, ik denk dat het wat laag wordt. Dat is natuurlijk even persoonlijk.
Willem, dankjewel voor de wijze waarop je ons de afgelopen drie dinsdagen hebt geleerd om de Bijbel en de inhoud ook met name van het Oude Testament in het juiste perspectief te plaatsen. En ja, ik hoop dat u er allemaal enthousiast door geworden bent. Ik zie wat mensen knikken, hartstikke fijn. En ja, ben ik zo gaan zien dat je die opgaande lijn eigenlijk, die groeien, dat groeien naar het beeld van Jezus, dat je die opgaande lijn eigenlijk alleen maar
kan vasthouden door te blijven in hem en te blijven in de genade die hij gebracht heeft. En het is eigenlijk helemaal geen nieuwe boodschap. Het wordt weer opnieuw helder en duidelijk ook in ons midden neergelegd. Maar zoals Willem al zei, het is een boodschap die in alle generaties weer naar boven komt. Maar dan wel weer is wat afzwakt en dan weer opnieuw naar boven komt. Maar er is een lied, en dat is een heel oud lied, 217. Dat stamt nog uit de tijd van de glorieklokken. Ik weet niet van wanneer dat precies is, maar volgens mij al van een kleine 100 jaar geleden. Niet? Is dat overdreven? Nou ja, het was uit Theo's jeugd, dus het zou bijna kunnen. Nou ja, in ieder geval oud. Maar dat lied zegt, genade kocht mij vrij. En dat komt niet door eigen daden, de eigen prestaties. Maar we zijn op die weg van de vrijheid geplaatst. In zijn genade gaat Gods geest aan het werk in jou. Daarom blijf in hem, blijf in zijn genade. En ik stel voor dat we dat samen proberen te zingen zonder begeleiding. Die 217. O, welk een wondere verlossing, verlosser, vond ik in mijn heiland en Heer. Gaat u erbij staan. De zegen over u uitspreken en neem daarna nog even de gelegenheid, voor zover u tijd heeft, om nog even na te praten. En dan wens ik u vast wel thuis. En vergeet even niet dat de stoelen voor de ouderenochtend, morgenochtend, moeten worden klaargezet. Dus laat er even een paar mensen nablijven. En de collecte, die mag bij de deur gaan staan. Vader, wil u danken voor uw geweldige, rijke woord. Heer, wil u zo danken dat u de weg, dat u de waarheid en dat u het leven bent. En in u willen we blijven, Heer. En dank u wel dat u ons uw geest heeft gegeven, die ons zal leiden in de volle waarheid. En dat we zo, Heer, steeds meer klaargemaakt mogen worden, gevormd mogen worden door uw geest. Heer, om volkomen te worden zoals u het heeft bedoeld. Volmaakt zijn we in u en in u alleen. Dank u wel daarvoor. Gemeente, ontvang de zegen. Weet dat de liefde van God de Vader, de vrede en de genade van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest met u is en met u zal blijven. Amen.